Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek, onderwijskundig leiderschap en soms een uitstapje naar de filosofie. En deze podcast maak ik in samenwerking met SOM, het arbeidsmarktfonds voor het mbo. En SOM, S-O-M, zet zich in voor alle medewerkers in het mbo. Van docenten, HR-adviseurs, OR-leden, teamleiders en bestuurders. En heeft als missie bij te dragen aan een professioneel, gezond en vitale werkorganisatie. Nou, wil je weten waarvoor je allemaal terecht kunt bij SOM? Check dan zeker even www.sommbo.nl of ga naar de speaker notes van deze podcast. En in deze podcast ga ik in gesprek over de vraag: hoe bouw je als onderwijsinstelling in het mbo aan psychologische en sociale veiligheid? En dit gesprek ga ik voeren met Jorine Beks, expert psychologische en sociale veiligheid in het werk. Gastspreker, docent, auteur van onder andere het boek Psychologische Veiligheid. Heb je geschreven, hè?
Ja, zeker.
Met Hans van der Loo. En die is eerder ook hier in de studio geweest. Dus dat is hartstikke leuk. En je hebt ook een podcast, wil ik toch even noemen. Studio Gehoord.
Ja.
Ja, dus dat maak je ook. Je doet heel veel. Maar je bent echt een expert. Je doet heel veel rondom psychologische en sociale veiligheid, hè?
Ja, nou ja, met name psychologische veiligheid dan, hè? Want dat is anders dan sociale veiligheid. Ah. Alleen het heeft wel een link. Zijn zeg maar twee kanten van dezelfde medaille. Zal ik dat even toelichten?
Ja, misschien is dat wel fijn. Ja, dat is goed.
Even mee te beginnen.
Ja.
Sociale veiligheid, dat gaat over hoe heb je je organisatie ingericht als systeem. Dus de hele organisatie. Mm-hmm. Zo kun je denken aan wat zijn de normen en waarden. Hoe willen wij samenwerken bijvoorbeeld binnen deze onderwijsinstelling? Vrij containerbegrip niveau zie je daarin wel in terug.
Ja.
Dat is het eerste. Het tweede is of je bewust bent van mogelijke risico's in dat systeem. Dat is allemaal nog de sociale veiligheid. Bijvoorbeeld werken we met tijdelijke contracten. Dat heeft invloed. Maar als je gaat kijken in het onderwijs zie je ook wel oké, hoeveel uur heeft de een de ander. Soms zie je combinatie bij de ene school en de andere school aan het werk. Dus dat heeft ook invloed op hoe vrij voel je je om je mening te geven bijvoorbeeld. Ja. Dus mogelijke risico's in het systeem. En dan heeft het ook alles te maken met grensoverschrijdend gedrag. Dus het heeft ook te maken met pestprotocollen, een juist meldstructuur, vertrouwenspersonen intern en extern. Wat je ziet is dat sociale veiligheid voornamelijk curatief werkt.
Curatief.
Ja. Oftewel, als er wat gebeurd is, weten we hoe te handelen. Als je gaat kijken naar de handreiking van voor het Mariette Hamer ook, dan is dat fase 0, wees voorbereid. Gekscherend, als het kalf verdronken is, dept men de put. Hè? Dat is een beetje gekscherend gezegd.
Dus dan moeten er bepaalde procedures zijn die in werking gaan, die kloppen, die transparant zijn, dat soort type.
Ja. Je hebt bijvoorbeeld nu ook, als je gaat kijken, het hele gebeuren in de media, heb je nu het mediapact en iedereen die heeft dan een e-learning te volgen, zodat je in ieder geval weet, hoe kan ik die vertrouwenspersoon vinden, waar kan ik een klacht kwijt over grensoverschrijdend gedrag.
Ja. Heb ik ook moeten doen aan de Radboud Universiteit overigens.
Oh ja. Ja, zullen we daar het even over hebben?
Nee, maar dat speelde net. Ja. Dan moet je dat allemaal zo netjes doorlopen.
Je moet het netjes doorlopen, maar het is met name ook dat je het kunt vinden. Hè? Want dat is ook wel eens een keer best wel een gedoe. Dan is er iets gebeurd. En waar kan je nou terecht? Hoe werkt het? Hoe serieus word ik genomen? Etcetera. Dus het is heel belangrijk, hè? Dat stukje sociale veiligheid. Dan heb je de andere kant van de medaille, is psychologische veiligheid. En psychologische veiligheid is de subtiele interactie tussen mensen. En dat je je vrij voelt om interpersoonlijk risico te lopen.
Of, interpersoonlijk risico te lopen.
Okay. Oftewel, dat als je in je team zit, dat je een vraag stelt en dat je bij jezelf denkt, ook al denken ze dat ik dom ben, het maakt niet uit, want dat denken ze niet. Dus je voelt je gewoon vrij om die risico's aan te gaan. Als je gaat kijken in teams waar die psychologische veiligheid echt aanwezig is, dan kun je die aan een aantal kenmerken herkennen.
Okay.
Eén daarvan is een hele stuk van diversiteit en inclusie. Psychologische veiligheid is ook het middel om inclusie te creëren. Die is aanwezig.
Ja. Is het niet zo dat, dat je ook juist een beetje dezelfde mensen om je heen wil verzamelen, dat je dan veiliger voelt? Of is dat een fabeltje?
Nee, dat is geen fabeltje. Dat is natuurlijk heerlijk. Dat zie je natuurlijk overal. Als je gaat kijken naar organisaties, waarom zitten er op bepaalde lagen allemaal dezelfde mensen?
Ja.
Dat is omdat die mensen elkaar heel erg aardig vinden.
Ja, precies.
Echter, we weten ook uit onderzoek, onder andere ook Harvard professor Amy Edmondson heeft ook onderzoek naar gedaan, van oké, hoe creëer je nou het beste resultaat in je team?
Mm-hmm.
En daarbij zijn een aantal factoren van belang. Wat we zien is, als je allemaal hetzelfde bent, dan is je psychologische veiligheid minder een issue. En dan kom je tot een bepaald prestatie. Het is natuurlijk wel nog steeds van belang, maar anders. Echter, als je heel divers bent als team, dan heb je echt een hoge mate van psychologische veiligheid nodig. Maar dan score je ook een stuk hoger dan die teams die heel erg hetzelfde zijn.
Okay.
Want het nadeel van heel erg hetzelfde zijn is dat je elkaar niet meer uitdaagt. uitdagen, ik zat nog bij die 5 kenmerken, is ook een van de kenmerken trouwens.
Dat is, is ook belangrijk.
Ja, het is even weer terug het bruggetje van hoe weet je dat die psychologische veiligheid er is. Is dus inderdaad diversiteit en inclusie. Uitdagen zowel op inhoud. Hoe doen we dat vandaag? Is dat beter dan gisteren? Wat heeft morgen nodig? Dus je gaat kijken naar het onderwijs, onderwijssysteem, resultaten. Hè? Hoe gaat het met vroegtijdig school verlaten bijvoorbeeld? Hoe gaan we daarmee om met elkaar? Maar ook gedrag. Daar gaat ook uitdagen van je eigen gedrag. Wat doe ik om te zorgen dat ik mij psychologisch veilig voel? En hoe help ik die ander dat ook te ervaren? Mm-hmm. Dat hij mag zijn wie die is. Dat hij durft te zeggen wat hij vindt op respectvolle wijze. Om zo die positieve bijdrage te kunnen leveren aan het grotere geheel. Maar het gaat ook over open communicatie. Dus in dergelijke teams is het normaal om je mening te geven. Op respectvolle wijze. Meningen worden naast elkaar gelegd, niet tegenover elkaar. Maar het is geen discussie, maar het is een dialoog, hè? Zegt iets anders.
Ja. En dan moet je eens oppassen van, oh, daar heb je Chip weer. Die komt weer aan met zijn stokpaardje. En laat maar even wachten tot hij uitgepraat is. Ja. Dus je moet echt proberen serieus te nemen wat
ook jou
vindt.
Ja. Ja. Dus ook jij wordt dan serieus genomen.
En dat draagt dus bij aan dat gevoel van veiligheid.
Nou ja, dat is een kenmerk. Als dat er is, dan is dus dat is een kenmerk. Je kunt het ook gewoon meten in een team aan die 5 kenmerken. Dat je weet, oké, hoe zit het met die psychologische veiligheid? Horen wij verschillende meningen? Of is het uiteindelijk één mening? Wat je wel eens ziet in een team is dan wordt gevraagd, hé, wat vind je? En dan zegt eentje die zegt wat hij vindt. En dan zeggen de anderen, vind ik ook. Ja. En in die end heb je maar één mening gehoord. Hè? Dan is het er niet, zeg maar.
Ja, ik heb ook wel het idee dat sommige mensen het heel fijn vinden om in een groep wat te vertellen. En makkelijk. En dat er ook wel collega's zijn die denken, ja, dat vind ik gewoon een beetje spannend. Hè? Dus ik wacht maar een beetje of ik ben stil.
Dat is altijd.
Is dat altijd zo?
Ja.
Dus dan zul je toch wel, dat moet je dus medigeren. Of daar moet je wel wat mee doen, denk ik.
Het leuke is dat je verschillende werkvormen ook hebt. Dus uiteindelijk gaat het erom, in dergelijke teams is men dus nieuwsgierig naar een andere mening. En men begrijpt ook als je gaat kijken over het delen van fouten, of bijna fouten, dat als één persoon in het team het niet deelt, om wat voor reden dan ook, loop je als totaal team een risico.
Ja.
Op minder kwaliteit, in dit geval minder kwaliteit van onderwijs leveren bijvoorbeeld.
Dus je koppelt dat ook echt met onderwijskwaliteit. Dus dat heeft consequenties op hoe je lesgeeft, of hoe je presteert, hoe je uiteindelijk je waarde genereert, zou je kunnen zeggen.
Want dat is het mooie als je gaat kijken, hè, vanuit ik haak nog even elke keer terug op die 5 kenmerken, want anders dan denkt de luisteraar, jij zei 5 en je bent nog helemaal niet bij 5. Nou, we zijn al bij 3, want we hebben al gehad inclusie, diversiteit, open communicatie, delen van meningen, fouten, maar ook geen dubbele agenda's, et cetera. En dan daar hadden we het over uitdagen, maar we hebben het ook over leveren. En leven is ook een hele belangrijke, is vanaf moment 1 ben jij volwaardig teamlid. Dus als jij in je schoolteam binnenkomt en ook al ben je nog maar net klaar en heb je nog maar net je onderwijsgraad, je wordt direct serieus genomen. Maar er wordt ook gekeken, wat heb jij nodig? En dat is de laatste, de 5e veerkracht, om inderdaad daadwerkelijk dat goede onderwijs te kunnen bieden, ook in de klas. Want dat is natuurlijk echt anders, hè? Als je natuurlijk docent bent en je docententeam is 1, hoe functioneer je daar? Mag je zijn wie je bent? Word je serieus genomen? Ook als je nieuwe ideeën hebt over onderwijs? Of wordt er gezegd, nee, dat hebben we nooit gedaan, dus dat gaan we nu ook
of
niet doen.
Dat hebben we heel vaak gedaan. Hou op alsjeblieft.
Ja, precies, dat weten we vandaag. Inderdaad, misschien dat jij die ooit hebt gehoord. Maar hoe dan ook, aan de ene kant. En aan de andere kant, oké, je staat daar in die klas. En daar sta je dan, hè? En hoe doe je dat met elkaar? En wat heb jij nodig om daar stevig te staan en dus juist kwaliteit van onderwijs te bieden?
Ja.
En dat mixt zich. We hadden het net in de voorbespreking er ook over. Als jij als team hebt afgesproken, dit zijn de gedragsregels in de klas. Bijvoorbeeld jas uit, ik zeg maar iets. Ja. En een van jouw docentcollega's die vindt dat ingewikkeld. Want die is toch bang dat hij dan minder populair is. Of dat mensen niet graag komen. Of dat er weerwoord komt of whatever.
Ja.
En dan krijg jij die klas en dan hebben ze dus een jas aan. Dan zeg je er wat van. Ja, maar bij die hoeft het ook niet. Ja,
maar dat is interessant wat ik me nu zit te bedenken. Het is natuurlijk best een eenzaam beroep. Want uiteindelijk sta je wel in die... ook als stagebegeleider ga je je eentje naar een organisatie. Je hebt een klein clubje. Dus het komt steeds aan op dat gemeenschappelijke. Maar uiteindelijk moet je het vaak doen in je eentje. Of misschien met een duo.
Ja.
Dus daar zit een soort spanning ook op. En dat heeft met elkaar te maken. Dat moet... uitgelijnd zijn.
Ja, dat moet kloppen. Dus dat is ook van uiteindelijk heb je dus 1 lijn die je te volgen hebt en die je uitzet. Om nog heel even af te maken, want we zeiden sociale veiligheid, psychologische veiligheid.
Ja.
Hè?
Ja.
Wat je dus ziet, is psychologische veiligheid werkt preventief. Ja. Ten opzichte van dus grensoverschrijdend gedrag. We weten ook uit onderzoek, ook regelmatig onderzoek, ook met de monitorgroep, dat organisaties die een beetje aandacht besteden aan die psychologische veiligheid, dat grensoverschrijdend gedrag 60% minder voorkomt.
Zo.
Het is echt een mega-effect.
Ja, preventief dus. Ja. En dat zijn die dingen die vijf kenmerken net al bijvoorbeeld noemde.
Ja, die zijn er dan. Hè. Ja. Waar de verbindende factor zit, eigenlijk is psychologische veiligheid zit echt in de positieve psychologie. Het is het middel om beter te presteren. Het is het middel van diversiteit naar inclusie. Het is het middel om te komen tot samen leren. Mm-hmm. Dat is echt een veilig leerwerkomgeving. Dat is die psychologische veiligheid. En waar de link zit tussen psychologische veiligheid en sociale veiligheid, zit op het gedragselement. Dus ook teams met psychologische veiligheid, die bespreken de manier van samenwerken, dus het hoe. Waarbij ze dus het hoe plotten op de inhoud. Kijk, als je gaat kijken naar het stukken van gedrag, grensoverschrijdend gedrag, psychologische veiligheid, die houdt het klein. Die maakt het niet klein, houdt het klein. Ja. Je kunt je voorstellen, als je al snel zegt, dit vind ik niet oké, of hier vind je wat van, of hier heb je last van, dat je eerder die dialoog start met elkaar. Ja. Over hoe kun je nou met elkaar beter samenwerken. Ja. Even, als je gaat kijken, laatst ook in de media, vrij recent, Matthijs van Nieuwkerk, die zei, ja, ik wist het niet, ik had helemaal niet door, met allemaal die burn-outs, et cetera. Kun je van alles van vinden, want je kunt ook zeggen, hé, maar je hebt toch wel een beetje bewustwording van je eigen gedrag, maar er zijn echt gewoon mensen die dat minder hebben, die sensitiviteit
missen
niet,
dat.
Ja, die, gen, mis, zeg maar. Die missen dat.
En je zegt dan eigenlijk van, je zou als het heel klein is, kan je al je gaan uitspreken hier. Zou je een voorbeeld kunnen geven? Wat zou dat dan kunnen zijn? Niks te maken met de situatie daar op tv, hoor, maar wat kan je dan doen?
Nou, wat je bijvoorbeeld hebt in teams, eigenlijk heb je drie verschillende rollen of drie verschillende petten waarmee je die psychologische veiligheid stimuleert. De ene keer ben je de zender. Degene die iets zegt, die iets doet, die iets vraagt, die iets oppert. Ene kant. Je bent dus de ontvanger. Dan wordt het tegen jou gezegd. En je hebt natuurlijk de omstander, hoe dat wordt gezegd, groot. Maar dat heb je ook in een team, dat je erbij zit. En alle drie heb je invloed op de mate van die psychologische veiligheid. Stel, je bent de zender. Het kan best wel eens gebeuren, dat is heel mens-eigen, dat je emoties hebt. Heb ik ook. En dat je vanuit de emotie in één keer uit je hoop schiet of uitvalt of groter maakt. Maar het kan ook zijn een grapje. Dat je in één keer denkt dat je heel lollig bent, het floept eruit en dan. Ja, en je kunt altijd in het moment dat benoemen. En eigenlijk is het dan al weg. Wat we ook wel heel goed in zijn, is mensen overtuigen. En je weet ook, als je die ander gaat overtuigen, sla je altijd de plank mis. Want mensen willen niet overtuigd worden, die willen meedenken. Ja,
een grapje moet kunnen.
Een grapje moet kunnen ook. Maar op het moment dat jij dat doet, dat je dus een grapje maakt waarvan jij al eigenlijk denkt, is dit oké? Of dat je aan het overtuigen bent, op het moment dat je dat benoemt in het moment, creëer je al de opening. Hm. En door bijvoorbeeld te zeggen, wacht even, is het wel oké of niet oké? Ik twijfel even.
Ja.
En daarmee bied je
ontlaat
ook,
je er zeker in, ontlaat je ook de situatie.
Je ontlaat het. En wat je ook doet, is je geeft opties. Ik ben dol op de nudge, toetsen met opties.
Nudge is dat een beetje dat duwen, toch?
Ja, een klein setje. Gewoon een klein setje geven. Wat je net zegt. Even de energie, of even het ontladen, wat je net eigenlijk aangaf, al heel mooi. En toetsen met opties kan altijd. En het heeft meerdere effecten. Want wat jij zegt, hoe doe je dat, kan ook best wel spannend zijn. Dus op het moment, ik had het over die drie rollen, dat het kan zijn, je bent de zender. Ja. En je denkt, is het oké? Je bent de ontvanger. En je kan denken, en je kan degene zijn in het team erbij. Maar je weet het nooit.
Nee.
Want ook met een grapje, je weet niet of het inderdaad niet leuk is. Het kan zijn dat jij een grapje naar mij maakt die ik reuze leuk vind.
Ja.
Maar dat een ander denkt, kan dat grapje wel gemaakt worden? Is dit wel aardig van Chip? Dat kan, hè? Alleen, dat weet hij niet.
Of hij doet, heeft wel weer een geintje.
Zodra je gaat invullen, en daar zit ook het risico. En dat hoor ik heel vaak, dat mensen zeggen, waarom heb je het niet gezegd? We hebben zo'n oefening die we altijd doen. En dat is heel vaak, maar ik ben wat te emotioneel. Of ik ben vast de enige die dat vindt. Of. Toetsen met opties, die haalt alles weg. Dan maak je van de drempel een glijbaan.
Ga eigenlijk een beetje onderzoeken.
Ja,
inderdaad. De drempel een glijbaan.
En niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen eromheen. Het is een uitnodiging. En je weet dan ook direct een beetje hoe het ermee staat. Want het wil niet zeggen dat iedereen altijd direct erin meegaat. En dat zegt dan ook weer alles over hoe open en veilig voelt men zich. Nou, nog best wel vaag. Geef even een voorbeeld. Dan wordt het wat concreter.
Is goed.
Dus stel, er wordt een grapje gemaakt. En ik zit erbij en ik denk, vindt Chip dit grapje wel leuk?
Ja.
Maar ik weet het niet. We kennen elkaar nu niet zo heel goed, hè? Dus dan kan ik zeggen, wacht even. Ik weet het even niet. Misschien ben ik de enige. Misschien anderen. Geen idee wat jij ervan, Chip. Is het oké? Niet oké? Leuk grapje? Minder leuk grapje? Misschien stel ik me aan. Hè, zo.
Opties.
Ja, opties. En wat je daarmee doet, is je biedt heel veel opties. En daarmee bied je ruimte dat zwart-wit. Ik zeg altijd, je moet echt zwart-wit en grijs ertussen noemen. Ja, ja, ja. Daarmee bied je keuzevrijheid aan de ander. Dus je legt niet de mening op, ik vind dit niet oké. Maar je bloedt inderdaad het onderzoekend. En je zorgt voor jezelf ook dat jij een soort, als je dat nodig hebt, dat je nog het gevoel hebt, ik toets dit. Dus het is niet dat ik mezelf neerzet als, en dit vind ik. Dus je zet jezelf minder hard neer.
Ja, anders word jij, het risico is natuurlijk dat vinden mensen altijd degene die over weer...
Ja, die is weer Jaapie Krekel, ja, komt zij weer, weet je zo. Dus daarmee bied je die ruimte. En wat je ook doet, wat we wel eens vergeten, is dat je hebt mensen die, wat we net al zeiden, die sensitiever zijn, die gevoeliger zijn, die in het moment op die emotie kunnen schakelen. En ook taal hebben voor emotie is natuurlijk ook wel een vak apart. Die schakelen heel snel. Maar er zijn ook mensen bij die zitten daar en die denken, nu je dat zegt, ik merk ook iets.
Ja.
En door opties te geven, geef je dus ook tijd. Dus je geeft tijd om even te vertragen en te kijken.
Tijd om te vertragen.
Ja, wat
maar het gaat dus misschien minder over wat de uitkomst zou moeten zijn. Veel meer over het proces met elkaar. Dat je met een team... En dit kan je dus ook wel in zekere zin leren, denk ik.
Ja. Nou ja, je kunt natuurlijk heel veel daarin leren. Ja. Dus als je gaat kijken... En ik heb toch wel het idee dat we een beetje kriskras praten. Want we hadden over sociale, psychologische veiligheid... het verschil en de verbindende factor.
Ja, dat kwam bij gehoest ook.
Bij die verbindende factor, daar zitten we dus nu wel.
Ja,
want eigenlijk waar we het nu over hebben is het stuk gedrag.
Ja.
En ook wat je zegt, dat kun je dus leren. De verbindende factor zit hem erin dat psychologische veiligheid bouw je in het moment.
Ja.
Dus niet achteraf bij de koffie dat je zegt, koffieautomaat of in de docentenkamer. Vond jij ook net niet dit of dat? Dan bouw je hem niet. Ook niet, ik vond toch niet leuk dat je dat deed. Hè? Wordt heel vaak gezegd, doen we in een 1-2'tje. Want in de groep is niet aardig, zet je iemand voor paal. Dat heb je dus te ontwikkelen, wat je net aangaf.
Ja, ja.
En daar zit dan de link. Bij sociale onveiligheid is het grensoverschrijdend, is het groot gedrag.
Helder,
psychologische veiligheid is dus het gedrag en de inhoud combineren en daarmee houd je het klein. Het is te leren, inderdaad. Alleen, daar is wel weer wat voor nodig. Hè? Dus wat ik net zei, ken je je eigen emoties? Hoe bewust ben je van je emoties in het moment?
Ja, vind je dat het belangrijk is dat je dat weet?
Nou ja, als je ze wil bespreekbaar wil maken, is wel verrekte handig.
Moet je ook jezelf kennen.
Als je dat, nou, dat is eigenlijk de volgende. Dus dat
sorry.
Dat, zeker. Je hoeft geen sorry tegen mij te zeggen.
Nee, ik wil niet gras voor je voeten.
Of anders vertel jij je toch lekker. Nee, dat is de verdieping. Maar het begint eerst met überhaupt je bewustzijn van je emoties in het moment. En heb je er taal voor? Want we kennen het wel, het gevoel van ongemak. En daarom zeg ik, begin anders eerst. Maar als je nog geen taal ervoor hebt of niet precies weet... want dat zorgt voor dat mensen het niet zeggen. Dan zeggen mensen, ik had niet helemaal het idee. Ik kon het niet goed verwoorden. Dan zeg ik, begin dan eerst anders met het... een beetje een gevoel.
Een gevoel.
Meer hoeft het niet. En dan heb je alweer iets, een haakje
om
het over te hebben. Maar dat is één. Vervolgens, zit je nog in hetzelfde stuk... is het ook wel van belang dat je een gevoel krijgt... weet hoe zit dat bij die anders. Heb je het echt over EQ?
Ja.
Hoe is dat nou met jou? Hoe zit jij erin?
Ja, het aanvoelen van verplaatsen in de ander.
Ja, verplaatsen ook. Maar ook, kan ik daar iets mee... Maar nu is het ook weer heel anders. Als je weer gaat kijken naar docent, het verhaal. Één op één is heel anders dan een groep. Dus hoe goed ben je in de groep om bewust te zijn... wat zijn die emoties?
Ja.
En vervolgens, de volgende stap... kun je inderdaad ook als emoties groter worden die deescaleren. Kun je ze deescaleren bij de ander, maar ook zeker niet onbelangrijk... kun je ze deescaleren bij jezelf. Dat je weer terugkomt en weer kunt schakelen.
Ja. Ik heb wel het idee dat wat er, het risico is wat er gebeurt als mensen het gaan hebben over het proces... of wat er gebeurt, dat ze eigenlijk inderdaad geen woorden of geen taal voor hebben... of geen kennis, hoe je het ook wil labelen. En dat je in een soort processoep terechtkomt. Dat je eigenlijk niemand meer goed weet wat je eigenlijk moet doen. Dus je houdt wel een soort pleidooi toch voor weten hoe je moet handelen. En jezelf te kennen, de ander te kennen en je eigenlijk de relatie ook.
En dat is eigenlijk, als ik ga kijken naar de eerste categorie van persoonlijk leiderschap... die je te ontwikkelen hebt... om die psychologische veiligheid te kunnen verhogen in iedere interactie. Want in iedere interactie heb je invloed. Hè? Zo klein is die ook alweer. Is ook dat je weet hoe het werkt. Ik noem mijn methode ook doenken. Hè? Dus dan denken en doen. Want dat je weet hoe het werkt... wil nog niet zeggen dat je het werkend kunt krijgen.
Ja.
En als je het werkend kunt krijgen, maar je weet niet waarom... kun je het niet verder brengen. Het hele stuk van onbewust, onbekwaam. Nou, je kent die hele...
Maar het doet een beetje denken aan het verschil. Dus je kan er een cursus over krijgen. Je kan in je hoofd die rijtjes wel keurig op orde hebben. Maar het handelen en daar is nog wel even andere koffie.
En daar heb je dus
donken.
Ja, vandaar dat donken. Ja. En daar heb je dus ook die... dat. Dus je hebt het IQ, om het zo te zeggen. Dus de inhoudelijke kennis, niet de hoogte van IQ. Maar dat je weet hoe het werkt. Dat je bijvoorbeeld zo'n nudge als het toetsen met opties... uit je hoed kunt toveren in het moment. En dat je dus ook weet wanneer dan ook qua schakelen... want elke situatie is anders. Het is altijd maatwerk. Daarom vind ik mijn werk ook zo leuk.
Ja.
De volgende categorie die je al aangaf is ken jezelf. Dus eigenlijk de true self. Nou, daar kan je enorm op doorfilosoferen natuurlijk.
Een deep dive maken.
Precies, maar ik probeer hem toch ietsje nucht Hollandser zeg maar te houden. Ja. Is dat je wel weet bij jezelf... hé, maar wanneer voel ik mij psychologisch wel veilig en wanneer niet? Alleen al dat onderzoeken voor jezelf. Welke setting is dat? Wie is erbij? Wat je net zei, ene mens... vindt het makkelijker om in een grotere setting wat te zeggen dan de ander.
Ja.
Maar als alle meningen wel van belang zijn... hoe kun je dan met elkaar het zo creëren? Wat heb ik dan nodig dat ik het wel ga doen? Wetende dat als ik mijn mening niet geef... het team als totaal een risico loopt. Op bijvoorbeeld kwaliteit van onderwijs in dit geval. Maar ook als ik de wekker niet heb gezet... als ik even thuis wat gedoe heb, als... wat heeft dat voor effect op mij... in het moment en de gevoeligheid. En als je hem verder trekt, ieder mens heeft ook wel een soort trauma. Hè? Dus wat zijn bepaalde situaties of woorden die mij raken... waardoor ik op een manier reageer die misschien niet helemaal constructief is.
We komen echt in een soort het verleden van het individu terecht.
Ja, dat daar
triggers.
Triggers eigenlijk. En dan de triggers tot, want ik gebruik ook het woord triggers juist voor positief gedrag. Hè? Dus dit zijn de triggers in misschien wat meer negatief.
Ja. Maar Steve, het zou kunnen zijn dat een collega misschien hiervoor op een andere school heeft gewerkt... en een ontzettend nare ervaring heeft gehad met een manager of een ander vak heeft gekozen... en enorm wordt getriggerd als het gaat over spreadsheets. Of over stagepak, noem maar even.
Ja, zeker.
En jij zegt eigenlijk van, je zou elkaar hierover ook in gesprek kunnen gaan. Dat je dat een beetje gaat
En als je het voor jezelf al gaat onderzoeken en je hebt het met elkaar erover... dan wordt het ook allemaal wat nuchterder. Want let op, hè, ieder mens heeft een vlekkie. De een meer, de ander minder.
Ja.
De een kan er makkelijker mee omgaan, de ander minder makkelijk.
Ja.
Nou... en.
Ja, je bent ook wel pragmatisch in die zin.
Ja.
Houd een beetje zakelijk en to the point.
Nou ja, ik weet niet of het zakelijk is. Want dat
misschien het goede woord. Maar.
Nou ja, nee, want dat klinkt een beetje kil. Het gaat om dat ieder mens anders is. Niet beter of minder anders. En dat is het vertrekpunt. Dus wees nieuwsgierig. Waarom doet diegene wat diegene doet?
Ja.
Wat jij net aangaf als woord als onderzoeken vind ik heel mooi. Want elke keer nieuwsgierig zijn. Hé, maar wat gebeurt hier? Waarom doet diegene dat? In plaats van veroordelend... veel meer een stukje barmhartigheid. Dus dat, vandaar dat zakelijk niet helemaal bij mij resoneert.
Ja, barmhartig.
Ja, dat is toch een andere insteek. Medemenselijkheid. En dan de laatste, nou ja, die past ook in onderwijs... is een groeimindset. Want je bouwt psychologische veiligheid niet tussen de soep en de aardappelen. Niet.
Wat bedoel je daarmee?
Nou ja, dat je het even tussen neus en lippen doordenkt... voor wat ik pak je, weet je wel, of zo. Niet door alleen maar, wat je net zei, die rijtjes uit je hoofd te leren...
Nee.
Maar wel gewoon door het te doen, blijven doen. En het anders te durven doen. Niet wetende wat de uitkomst is. Dus
ja,
je hebt
dat is
lef,
wel echt een kern, hè?
Je hebt echt lef en moed nodig om die arena in te gaan. Wat ik best wel veel hoor, is dat mensen zeggen... als het veilig is, dan zeg ik wat ik vind.
Ja, die vind ik altijd heel ingewikkeld.
Nou ja, op zich is die heel logisch. Maar het is hetzelfde als een kip en een ei. Ik zeg eigenlijk, is het een kip legt het ei tegelijk. Want je weet pas of het veilig is als je het doet. En om dat te doen... gaat het er weer om, wat heb ik nodig om mij psychologisch veilig te voelen... om te mogen zijn wie ik ben, niet alleen van die ander... maar ook van mezelf, hè, zelfvertrouwen.
Ja.
Zodat ik durf te zeggen wat ik vind op respectvolle wijze...
Ja.
om zo die positieve bijdrage te leveren aan het grotere geheel.
Triggert me wel met dat punt van veiligheid. Is het niet zo dat als je zegt, is het hier wel veilig... dat dat per definitie niet meer veilig is? Dat hele moeilijke, je kan heel moeilijk daarmee...
Daar moet je mee, wat
moet je daar nou mee doen?
Ja, dat is dus het euvel. Dus dan krijg je weer, als je dus niet weet hoe daarmee om te gaan, dan wordt het complex.
Ja.
Maar het is hartstikke, als je alleen al nieuwsgierig bent, dus het begint eigenlijk, is het mega simpel.
Ja, dan moet je het dus veel kleiner maken.
Ja, het is echt in die zin, het is eigenlijk gezond boerenverstand. Maar dat verkocht niet zo goed. Psychologisch zijn we ook beter. Nee, en we kunnen het allemaal, zeker in de sociale context, hè?
Ja.
Maar we moeten het alleen nog even doen in de werkcontext.
Ja,
dus het begint in de basis Ook als met Amy, hè, over heb ook.
Amy Edmondson.
Amy Edmondson, ja. Heel leuke gesprekken met haar. En het is eigenlijk heel simpel. In die zin, ga naar je werk met het idee dat je een not-knower bent. Je weet het gewoon niet. Dus je gaat naar je werk met nieuwsgierigheid. Dus je hoeft van jezelf dus ook niet alles te weten. Best ingewikkeld in de schoolomgeving. Ik ben best actief bij ROC's, MBO, maar ook HBO, ook universiteit. Je bent een expert op je vakgebied. Ja. Dus je hebt iets aanstaan dat jij altijd degene moet zijn die alles weet.
Je bent juist een knower.
Je bent een knower. Ja. Dus een not-knower is best een dingetje. Ja, maar met een groeimindset is wel helpt het je wel.
Ja, een soort nieuwsgierigheidspad en een kennispad heb je als het ware. Ja. Je zegt van, ook een beetje op dat nieuwsgierigheidspad.
Nogal, combineer ze lekker. Mm-hmm. En dus ga naar je werk met het idee not-knower. Nieuwsgierig zijn, willen begrijpen. Waarom doet diegene wat diegene doet? Als je dat zinnetje, schrijf het op en train jezelf erop. Dus op het moment dat iemand zegt, ik voel mij onveilig. En dat komt door jou. Ook dat kan, hè? Ook als je ziet vanuit een, wat ik best wel hoor bij vanuit management, hè? Wat daar gebeurt, dat leidinggevenden zeggen, nou, ik voel me niet meer veilig, weet je, dan krijg je dat verhaal. En wat ook logisch is wees gewoon nieuwsgierig. Ja. En laat die ander ook voelen dat je diegene serieus neemt. Dus neem het serieus. Dus op het moment dat iemand dat zegt, die zegt wat erg. Ja. Ik vind het echt heel erg voor jou.
Dat kan al heel veel doen eigenlijk.
Ja, dat je het serieus neemt. En vervolgens, dat je, en ik wil heel graag begrijpen wat dat is. Want als ik het begrijp, dan kan ik wat. Dus wat heb jij nodig? En dan krijg je wel iets, en daarin ben ik best hard, als je het toch hebt over zakelijk, is psychologische veiligheid is ook echt kijken naar jezelf. Dus als je het hebt over dat je vrijmoedig durft te zeggen wat je vindt, hè, dat is een beetje het idee, respectvol, wat wel constructief is. Dus bijvoorbeeld niet zeggen, oh, wat heb jij een lelijke trui? Want ja, dat helpt niet, denk ik. Is ook niet alleen vrijmoedig zijn naar je directe collega's in je team, mm-hmm. naar je leidinggevende, naar anderen. Dat zien we ook veel in onderwijs, andere vakgroepen. Hè? Ook daarin, hè? De samenwerking daarbinnen, dat je daar eerlijk bent. Ook vrijmoedig zijn naar jezelf. Dus wat heb ik nodig om mij psychologisch veilig te voelen? Niet wat moet die ander mij bieden, wat heb ik nodig? En als je een hulpvraag hebt, ja, dan kom je verder. En dat vinden mensen ook best wel complex.
Ja, in die zin is het ook wel een praktisch pleidooi. Maar ik had nog twee dingen die ik aan je wilde vragen.
Dat
was één, in het begin zei jij, ja, we zien ook steeds meer kortlopendere contracten. En daar was ik wel nieuwsgierig naar. Wat voor effect zou dat kunnen hebben? Dus dat eigenlijk verbindingen in teams eigenlijk kortlopender worden. Heeft dat nou effecten? En twee, zou je nog een poging kunnen doen om eens te verklaren waarom we juist nu in de afgelopen 5 jaar het hier zoveel over hebben?
Ja,
dat had ik misschien in het begin moeten vragen, maar ik zou toch wel graag even van je willen horen.
Ja, superleuk. Nou, dan eerst even dat kortlopende.
Ja.
Nee, we gaan eerst beginnen met waarom nu.
Oh,
maar dan komt hij namelijk erin terug.
Ja.
Natuurlijk kun je zeggen waarom nu nogal wie dus, #MeToo, grensoverschrijdend gedrag, bla bla. Het is al langer aan de gang. Als je ook gaat kijken naar het eerste boek Psychologische Veiligheid, Zo vorm je vrijmoedige teams, die ik met Hans van der Loop geschreven, was 2020. Toen was het nog helemaal boos niet. Toen was corona was meer het ding. Het was het ook al een tijdje aan de gang. Nou, wat je ziet als je uitzoomt, is dat de wereld verandert. Is gewoon veranderd en nog steeds heel gaan veranderen. Het lijkt bijna of de wereld sneller draait. Alles gaat sneller. Innovaties gaat sneller. Kennis delen, contacten internationaal. Maar natuurlijk ook de onzekerheid om toch erbij te pakken. Zoals bijvoorbeeld corona. Ik was een van die naïevelingen die dacht dat blijft daar wel. Nou, bleek niet helemaal waar te zijn. Maar ook oorlog, het effect op, nou, et cetera. Dus de wereld verandert. De tweede is dat organisaties zijn veranderd. Misschien dat jij het ook nog weet, die mooie slogan van vroeger van never change a winning team. Mm-hmm. Nou, nu zit je in, als je gaat kijken, ook in Nederland, maar ook trouwens internationaal, in allemaal verschillende teams. Dat kan zijn je kernteam, een verbeterd team, een pop-up team, wat voor team dan ook.
Ja.
Hè?
Ja, dat zie je ook in het onderwijs heel sterk.
Precies.
Dat die teams eigenlijk diffuser zijn geworden.
Ja. En,
kortlopender.
Kortlopender, tijdelijk. Okay. En al die teams, die functioneren wel.
Ja.
In die steeds sneller draaiende wereld.
Precies.
Dus er is bijna geen tijd meer om te zeggen, nou, laten we eerst eventjes gaan vorming en dan moeten we een beetje gaan stormen. Weet je,
4 fases.
Ja, precies. En ook niet, we gaan dan maar een vlot bouwen of we gaan nog even dit. Er is geen tijd voor, want hallo, efficiënt, effectiviteit. Nou, zeker ook in onderwijs, we moeten gewoon direct aan de bak. Dus ja, als je dan wel dus wil scoren ook en het beste resultaat wil bieden, een high performing team wil zijn in die snel draaiende wereld, is die psychologische veiligheid cruciaal. Dus dan hebben we 1, de wereld. Ja, 2, de organisatie. Ja. Maar er is nog een derde, en die is interessant, vind ik. De mens. Wij mensen zijn ook veranderd, hè? Dat zie je natuurlijk ook met de oudere generatie en de jongste generatie op de werkvloer. We hebben en behoefte qua kennis, heel veel leren. Maar aan de andere kant, we kunnen van alles inspreken en dan krijgen we hele epistels hoe de wereld in elkaar zit. Hè? Ja. Dus dat is echt wel ook ontwikkeld. Kennis is geen macht meer. We hebben eigenlijk allemaal daar toegang tot. We hebben behoefte aan verbinding, maar dan wel maatwerk.
Ja.
Dat zie je met hybride werken bijvoorbeeld.
We willen ook meer. We willen.
Het is een andere manier zit daarin. En als je dan weer verder gaat kijken, zie je ook dat het laatst wat meer recenter is natuurlijk het hele verhaal van diversiteit en inclusie. Ja. Het hele verhaal van gelijkwaardigheid, van vrouw, quotum, et cetera.
Ja.
Het was er altijd al, hè? Alleen het was onder tafel en nu is het in één keer op boventafel.
Ja.
Nu moeten we er wat mee. Dat is niet altijd makkelijk, maar oké. Okay. En het meest recente, denk ik, wat meest recent is ons echt bewustzijn van power dynamics. Dus je gaat kijken naar het effect van macht, van afhankelijkheden en dat op het systeem. Dus dat alles maakt dat die psychologische veiligheid steeds meer een item
op de voorgrond
werd.
Komt. Ja, ja, want het is interessant, dat daar hebben we eigenlijk misschien ook wel een antwoord al een beetje gegeven op dat die kortere samenwerksverbanden.
Precies.
Want daardoor zit je dus eigenlijk in andere samenwerksverbanden. Maar je moet wel die veiligheid voelen om te kunnen presteren. Want dat heb je in het begin heel helder uiteengezet. Heb ik hem daarmee
start gemaakt? Ja, inderdaad.
Ja.
En dat klopt inderdaad. Vandaar dacht ik even dat andere aan.
Ja.
En dan kom je inderdaad, precies wat jij zegt, bij die teams, die is dus kort bij elkaar en moeten presteren. Maar daar is dus wel iets voor nodig.
Mm-hmm.
En dat heb je wel iets voor te organiseren. Dus organisch wachten tot iets daar is.
Nee.
En dat is het leuke. Je kunt dingen doen waardoor het er in één keer staat. Als je gaat kijken bijvoorbeeld, de KLM. Elke keer is er een andere crew die dan zo'n vliegtuig ingaat. En het is wel het idee dat het vliegtuig in de lucht blijft en weer veilig ergens landt. En ze hebben daar ook, ze hebben heel kort die intake en dan gaan ze.
Ja.
En je moet van elkaar op aankunnen, je moet elkaar kunnen aanspreken, et cetera. Nou, dan heb je speciale systemen in de luchtvaart die zorgen dat je een bepaald script hebt, waardoor ze taal hebben ook om aan te spreken, et cetera. Hebben ze allemaal ontwikkeld vanwege dat er behoorlijk wat vliegtuigen natuurlijk eerst niet in de lucht bleef of misverstanden waren, omdat die piloot zo heilig was.
Ja,
hè?
Ja, dat we niet durfden feedback te geven. Er zijn heel veel voorbeelden van.
Ja, daarom. Dus daar heb je een heel.
Maar het mooie in de luchtvaartindustrie, maar goed, dat is een beetje off-topic. Dat worden wel die draaiboeken worden dan wel heel keurig aangepast.
Ja. Ja?
Ja.
Dus dat is helemaal niet off-topic. Dat is wat daar past.
Zouden we in het onderwijs misschien ook wel meer kunnen doen?
Ja, eigenlijk heb je verschillende aanvliegroutes. Nee, helemaal niet verkeerd.
Een metafoor van het vliegen.
Helemaal niet verkeerd. Want op zich heb je verschillende aanvliegroutes. Je hebt de procedurele.
Ja.
En die zit ook in onderwijs. Hè? Ja. Dus hoe doen we de dingen?
Ja. Ja.
Je kunt best ook wel afspraken maken over. En je hebt ook over een meeting, hoe je dat met elkaar doet.
Ja.
Protocollen, hoe doen we het in de klas?
Check-out, check-in, dat soort dingen.
Gebeuren. Ja, check-out, check-in.
Oh.
Is wel leuk, want die zit voor mij als je gaat kijken bij cultuur. En uiteindelijk leg je hem weer vast voor als er een nieuwe docent komt. En wat is voor jou check-in, check-out? Wat valt er voor jou onder?
Nou, ik zit even te denken van bij check-out. Van, hebben we een goed gesprek gehad? Hebben we alles gezegd? Zijn er nog dingen die niet besproken zijn? Ga je tevreden naar je les?
Ja.
Dat soort type vragen.
Ja.
En bij check-in even van, hoe zit je in de wedstrijd?
Ja.
Hoe is het met je?
Ja.
Dat soort type vragen.
Nee, maar waarom ik het even vraag, vind ik het leuk. Want een van de nutjes die ik altijd naar binnen dram.
Ja.
Als je iets wil beginnen, begin met de check-out. Check-in dus en de check-out. En dan 3D, hoe ik die noem. Heel vaak hoor je inderdaad die check-in aan de ene kant. Dat stuk verbinding maken, hoe is het?
Ja.
Nou, op een gegeven moment weet ik ook, kan het heel groot worden. Dan ben je op een gegeven moment anderhalf uur bezig met te horen hoe het is. En iemand heeft nieuwe zonnepanelen. En we zitten hier wel om wat te doen met elkaar.
Ja, dat loopt uit de hand.
Ja, precies. Maar check-in heeft een functie.
Ja.
Dus zie het als functie om beter te presteren. Als je het vergelijkt met sport, je gaat het veld op en je moet wel even weten of er niet iemand is met een whiplash. Want die kun je beter niet opstellen.
Ja.
Kun je zeggen, dan moet diegene zelf zeggen. Maar als diegene denkt, ik zeg het niet, want dan zit ik voor altijd op de bank, zegt diegene het niet. Hè?
Nee.
Dus even die check-in, hoe is het? Maar ook, is je hoofd vrij?
Ja, om te gaan werken, om te presteren.
Om ook deze meeting, kan er weer wat bij? Hè? Want met een beetje geluk heb je een meeting waar iets bij komt, in plaats van dat je daar een beetje als een apaat zit af te wachten tot de meeting voorbij is. Ja, dus dat is het eerste stuk, dus wel die betrokkenheidsverbinding. Vervolgens bij de check-in hoort ook, wat gaan we doen deze meeting?
Mm-hmm.
En die is ook altijd heel grappig als ik die vraag. Nou, grappig, intrigerend. Als ik die vraag ben aan het begin van een sessie, zo meteen over 2 uur, wat hebben we dan gedaan?
Ja,
dat bepaal jij toch? Ik zeg, nou, dat bepaal ik. Het is jullie tijd. Hoe je zit hier? Wat wil je halen? Wat wil je brengen? Waarom ben je hier überhaupt?
Ja.
Weet je, het doel.
Ja. Ja.
Nou, dat hoort ook bij die check-in. En de laatste is, wat jij net een beetje aangaf bij de check-out, is de hoe. hoe gaan we dat doen? En dan niet de agenda, het proces, de procedure, protocollen, whatever. Maar het hoe in gedrag. Dus bijvoorbeeld nieuwsgierig, de ander willen begrijpen, vragen stellen, leren, et cetera.
Ja, je kan het ook positief bekrachtigen. We hebben een mooi overleg gehad. We waren nieuwsgierig naar elkaar. Is goed gelukt.
Ja, dus de check-in heb je. Maar dat kan alleen als je de check-in hebt, dat je met elkaar hebt gezegd, dan maak je eigenlijk een soort contract. Hè?
Ja.
Dit is het gedragscontract.
Ja. Ja.
De check-out gaat dan natuurlijk op, hoe zitten we nu? Hebben we meer energie, minder energie? Hoe gaan we hier weg? Hebben we gedaan wat we hadden afgesproken? En heb je verantwoordelijkheid daarop genomen? Want die is ook van belang. Hè? Dus dat kan niet meer worden gezegd, ja, die voorzitter. Nee, hallo, nee, jij zat er ook. Hè?
Ja, ja.
En dan het gedrag. Nu is het wel eens zo, en misschien gebeurt dat vandaag ook, dat zeg maar de tijd voorbij is en de meeting niet.
De tijd is voorbij, maar de meeting niet.
Of, weet je, dat gebeurt ook heel vaak.
Ja.
Maar er kan altijd iets, en iets is meer dan niets.
Ja.
Dus je kunt altijd eindigen met wat ik dan noem een pay-it-forward vraag. Want wat jij ook aangeeft, je gaat ergens anders naartoe. Of je gaat naar de klas, of je gaat naar een andere meeting, of je gaat naar huis.
Ja, ja, ja.
En je kunt altijd een vraag stellen die iets aanzet. Mag gewoon lekker een gesloten vraag zijn. Hoeft geen antwoord op worden gegeven. Ja, ideaal.
Ja.
Dus je kunt bijvoorbeeld eigenlijk wat jij net, je gaf al wat voorbeelden, kun je zeggen, heb je gezegd wat je had willen zeggen? Heb je wat geleerd? Ben je nieuwsgierig geweest? Zoiets dergelijks. Want mensen gaan weg en dan wordt het geprocessed. En daarmee zet je gedrag aan en wordt het uiteindelijk weer meer. Ja. En het leuke is, het kan dus zijn dat de volgende meeting mensen zeggen, joh, ik heb erover nagedacht. En dan kun je weer een besluit nemen. Gaan we het er nu over hebben? Ja of
lekker
nee?
Praktisch.
Oh ja, het is hartstikke. Dat is het allerleukste ervan.
Ja, heel goed. Ik ben er blij, want het is een groot thema. Dat we toch volgens mij heel veel handvatten voor collega's hebben kunnen expliciteren hoe je hiermee aan de slag kan gaan. We zijn een beetje aan het eind gekomen van de podcast. Misschien nog een slotgedachte. Wat is nou een belangrijke kern voor jou? En hoe kunnen we dit nou direct naar die praktijk toebrengen?
Nou, eigenlijk heb ik zeg maar twee kernen of verschillende werelden. Ja. Wat natuurlijk heel erg mooi is aan mbo, is dat je hebt het in de school en je hebt de leerling of de student op stage. En stagebedrijven.
Ja.
En daarin zijn wel bepaalde zaken natuurlijk van belang. En hoe doe je dat nou met elkaar? Wat ik heel graag hoop dat er gaat gebeuren, is dat de docenten en de medewerkers binnen mbo-organisaties, ROC's waar ik dan ook wel kom, dat ze zich bewust zijn dat ze niet alles hoeven te weten. En dat het juist reuze leuk is om elke dag weer wat te leren van je collega's. En dat het ook ontzettend leuk is dat een collega iets vraagt of iets toevoegt aan jouw vakgebied.
Ja.
En dat dat dus maakt dat je meer kunt leren. Waarbij het ook weer geldt dat hoe meer anders die ander denkt, hoe meer jij kunt leren. Dus zoek zelfs juist mensen op die totaal anders misschien wel ook naar jouw onderwerp kijken om jezelf uit te nodigen en uit te dagen om te blijven ontwikkelen. Dat is de ene kant.
Mooi. Niet allemaal de neus dezelfde kant op, maar zoek ook wat neuzen die de andere kant op staan.
Juist.
Daar kan je van leren.
Ja, zoek dat juist op zoek dat ook juist op met elkaar. Ja. Als je merkt dat iedereen het met jou eens is, ga dan op zoek naar andere gedachten. Dus ga dan juist kijken, maar wat nu als je het niet eens zou zijn? Wat zouden andere perspectieven kunnen zijn op deze waarheid? Want ieder perspectief is net zo waar als jouw eigen perspectief. En dat is dus zeg maar in de school in het docententeam en die interactie. En ik heb een mega groot hart ook voor de studenten en de dan stagiair. Hè? Want dat is natuurlijk het mooie als je gaat kijken naar mbo. Het is niet alleen in de school, het is juist ook daarbuiten. En daarin dan de verbinding met de praktijk en ook de leerbedrijven die er zijn.
Daar moet het ook gewoon gebeuren. Hè,
daar moet het gebeuren. En dat is eigenlijk ook een oproep, hè, van hoe creëer je nou een veilig leer-werkklimaat in je team? Dat is één. Hoe creëer je dat in je klas? Dat is twee. Dus ook bij jezelf bewust zijn. Hoe creëer ik dat binnen mijn docententeam? Welke rol pak ik dan? Wat heb ik nodig om dat ook te creëren in de klas? En dat die studenten onderling ook een fijne relatie hebben. En hoe kan ik dat nou stimuleren? En vervolgens ook, als je gaat kijken vanuit school, die verantwoordelijkheid. Hoe kunnen wij praktijkbedrijven daarin helpen dat ook te creëren voor onze stagiaires, zodat zij inderdaad tot ontwikkeling kunnen komen? En dat vind ik eigenlijk wel het mooie. Als je gaat kijken naar de impact van een mbo, dan is die zo groot.
Ja.
Die gaat heel die maatschappij in. Want vergis je niet dat op het moment dat jij die dialoog start met een praktijkbedrijf, zet je daar ook iets in beweging. Want het is er overal. Want psychologische veiligheid is er altijd. In meer of mindere mate. Maar je kunt het nooit wegstrepen. Dus als je dat aandacht schenkt, ja, dan krijg je daar die positieve beweging.
Een positieve beweging, hè? Over de grenzen van organisaties heen. Leuk, Jorine. Ja, we kunnen denk ik nog wel een uur doorpraten.
Misschien minimaal.
Ik zou je echt willen uitnodigen om nog eens terug te komen. Want je doet ook heel veel mooie dingen ook met je leerwerkbedrijf. Hè? Ja. Waar je in de vorige gesprek het ook even over hebben gehad. Dankjewel. Laten we wat linkjes even plaatsen via de speaker notes. Onder andere die Amy Edmondson. Hè? En ook wat andere mooie werkvormen die je ook noemde. Nou, deze podcast maakte ik dus in samenwerking met SOM. SOM, Stichting Onderwijs Arbeidsmarktfonds MBO. Nou, wil je meer weten over hoe SOM activiteiten uitvoert die bijdragen aan professioneel, gezond en vitaal werken? Check dan even www.sommbo.nl of ga naar de speaker notes van deze podcast. Jorine, dankjewel.
En jij bedankt. Ontzettend leuk. Echt een heel leuk gesprek. Smaak naar meer.